Johan Bosmans van
Quia.
Quia, ja, is een verzekeringsfirma. Of,
nee. Een collectief werkgroep in inheemse aangelegenheden.
Welkom in onze uitzending, hallo.
Ja, hallo.
Oké, dit is helder, dit is heel goed. Ja.
Dag Johan, dit is Ies, we hebben met elkaar gemaild, we kennen elkaar ook al even. Ik weet dat jij nogal goed op de hoogte bent van de uraniumactiviteiten in de hele wereld. En vorige week hebben we het over het Wereld Economisch Forum gehad. En toen was ik ergens tegengekomen dat de grote uraniumgroep Areva de prijs had gekregen voor de minst verantwoorde onderneming van het jaar. Dus het leek mij leuk om deze week dan eens iets over uranium en kernenergie te doen. En kijk eens aan, net op dat moment verschijnen er ook overal in de straten grote affiches van het Nucleair Forum. Dus we zitten pal in de activiteit. Straks bellen we nog met de directeur communicatie van het Nucleair Forum. Maar eerst wilde ik van u eens horen zo. Areva, zitten die zo'n beetje overal in de wereld?
Ja, Areva is een van de grote mijnbouwbedrijven die gespecialiseerd zijn in uranium. Niet alleen mijnbouw, maar dus eigenlijk beheren zij. Het is een ex-Frans staatsbedrijf en zij beheren eigenlijk in Frankrijk, laten we zeggen, het hele nucleaire cyclus. Dus zij ontginnen het uranium. Zij zorgen voor transport en zij beheren dan ook de kerncentrales en het verrijken van het uranium, dus eigenlijk het hele proces, ja.
Ja, dus Frankrijk is een land dat voor 80% van zijn energie van uranium blijkbaar afhankelijk is, dus die hebben daar wel grote belangen in.
Inderdaad, Frankrijk is, behoort tot die Europese landen die eigenlijk het meest van kernenergie afhankelijk zijn. Ja.
En dat doen ze blijkbaar op een heel goede manier, want de voorzitter daarvan, Anne Lauvergeon, die heeft nog een prijs gekregen in Frankrijk voor haar acties ten voordele van de uitstraling van Frankrijk in de wereld. Dus blijkbaar hebben ze in Frankrijk toch het idee dat de Areva het heel goed doet.
Wel, het is die uitstraling, dat is natuurlijk te maken met, laten we zeggen, het verdedigen van de belangen van een aantal Franse elites in de wereld. Dat hangt eigenlijk natuurlijk samen met het Franse koloniale verleden. Het is zo dat onder andere bijvoorbeeld voor de onafhankelijkheid van een aantal Afrikaanse landen die Afrikaanse kolonies waren voordien, wat men de Franse Soedan noemde, Mali en Niger bijvoorbeeld, dat men in de onderhandelingen over de onafhankelijkheid van die landen bepaalde dat Frankrijk eigenlijk het monopolie zou krijgen, ook in, dus na de onafhankelijkheid, het monopolie zou behouden op het exploiteren van bepaalde rijkdommen. En uranium was een van die rijkdommen waarover toen onderhandeld werd. En we moeten zeggen dat Areva daar bijzonder succesvol in geweest is, want zij zijn meer dan 40 jaar na de onafhankelijkheid van die landen waren zij eigenlijk nog altijd de enige speler die uraniummijnen ontgon in die landen.
Ja, in Niger bijvoorbeeld is de derde grootste producent ter wereld, na Australië en Canada. Dus dat is wel een belangrijk troef die ze daar hebben. Maar ik dacht dat in Niger toch het monopolie opgeheven was, hè, ondertussen.
Ondertussen zijn daar ook Chinezen en Canadezen op de markt verschenen en hebben zij ook concessies in de wacht kunnen slepen. Maar dat neemt niet weg dat Areva natuurlijk toch zeer, zeer nadrukkelijk aanwezig blijft. Vermits het ex-Franse kolonies zijn, hebben zij daar eigenlijk al zeer lang allerlei contacten met beleidsmensen, met mensen die invloed hebben op het lokale politieke beleid. Ja, en hebben zij natuurlijk ook zeer veel lokale ervaring in het onderzoek naar de geologische lagen. Ze hebben toch echt wel een voorsprong op die andere bedrijven.
Ja, wat niet wegneemt dat, dat de directeur van Areva in Niger het land is uitgezet. Een tijdje geleden.
Ja, dat zijn natuurlijk politieke ongelukken die, die vooral in Afrika kunnen voorkomen, omdat men daar inderdaad politiek bedrijft op toch nogal, laten we zeggen, vooral persoonsgebonden, familiale relaties nog veel sterker dan in andere delen van de wereld.
In welke landen is Areva ook nog aanwezig?
Zij zijn vooral in Afrika aanwezig. Ik denk niet dat zij, in... in andere continenten nog aanwezig zijn.
Hadden ze geen Canadese firma overgenomen?
Dat is mogelijk, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel zo dat zij dus eigenlijk samen met... er zijn eigenlijk niet zoveel uraniummijnbouwbedrijven in de wereld, hè. Dus het zijn vooral Canadese, Australische, Franse en nu
China.
Veel recenter dan ook Chinese, Russische bedrijven. Dat zal het ongeveer zijn. Zuid-Afrika natuurlijk. Zuid-Afrika heeft lang uranium ontgonnen in Namibië.
Ja,
vroeger Zuidwest-Afrika.
En dan heb ik hier zowat kleinere landen staan. Wacht, Namibië, Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar in de Verenigde Staten, of boren die vooral hun eigen reserves aan?
De Verenigde Staten, die hebben eigen reserves, maar die geven er toch ook de voorkeur aan om in het buitenland te gaan kopen.
Ja.
Omdat zij daardoor beter, langer hun eigen reserves kunnen behouden. Je mag niet vergeten dat uranium beschouwd wordt als een zeer strategische... een zeer strategisch product, ondanks het feit dat eigenlijk de prijs op de wereldmarkt zou kunnen zeggen eigenlijk relatief laag is. Hè. Dat hangt natuurlijk samen met de prijzen van andere energiebronnen, olieprijzen en zo verder. Maar men beschouwt dat als een zeer strategisch product en die landen die het zich kunnen permitteren om in eerste instantie die zelf energie uraniumvoorraden hebben en die het zich kunnen permitteren om eerst uranium in het buitenland te gaan aankopen, die geven er meestal wel de voorkeur aan om hun eigen uranium nog een tijdje op te sparen. Ja.
Heb jij enig idee hoeveel procent van de uranium gebruikt wordt voor militaire doeleinden en hoeveel procent voor vreedzame doeleinden?
Ik heb daar eigenlijk geen concrete gegevens over.
Nee, ik heb er naar gezocht en ik heb het nergens teruggevonden. Ik dacht dat jij het misschien wist. Wat zijn de bezwaren tegen die uraniumontginning? Is dat niet een goede zaak voor bijvoorbeeld derde wereldlanden? Dat die daar dan een sterk exportproduct aan hebben?
Wel, er zijn ten eerste niet zoveel derde wereldlanden die uranium op hun territorium hebben.
Uh-huh.
En als we dan naar de concrete praktijk gaan kijken, dan neem nu bijvoorbeeld Niger, dat dus eigenlijk... uranium exporteert al van bij het begin van zijn onafhankelijkheid, in 1960, zijn we nu 2009. Niger is de derde grootste uranium exporteur ter wereld. En toch...
een van de armste landen.
Niger een van de armste landen, dus op de index van arme landen.
Hoe komt dat?
Prijkt het op de 173ste, 174ste plaats. Dat is bijna helemaal aan het einde.
Ja, maar er zijn 177 landen in die index. En een paar jaar geleden waren ze de laatste, dat weet ik ook nog wel.
Wel, hoe komt dat... In ieder geval is het een bewijs dat de export van dat uranium misschien wel opbrengst levert, maar dat die inderdaad niet ten goede komt aan de hele bevolking.
En waar gaan die winsten dan wel naartoe?
Wel, de winsten blijven in eerste instantie hangen bij het bedrijf dat voor de exploitatie zorgt. En in het geval van Niger was dat tot zeer recent.
Eind 2007. Ja.
Eigenlijk de enige speler. Voor de rest gaat er een deel naar laten we zeggen, de elites die het gebruiken om hun eigen belangen te verdedigen. Maar men kan ook zeggen dat eigenlijk de prijs van uranium toch, laten we zeggen, ver beneden zijn reële waarde als strategisch product is. Eigenlijk wordt uranium voor een, als men het vergelijkt met laten we zeggen, de beschikbaarheid op wereldschaal, moet men zeggen dat de prijs van uranium belachelijk laag is. Hè?
Maar jij zegt van blijft hangen bij elites. Nu, Niger is toch lid geworden?
Nee, ik heb gezegd, het blijft in eerste instantie, gaat de grote winst naar het bedrijf dat uranium exporteert, Areva.
Mm-hmm.
En een veel kleiner deel blijft hangen bij lokale elites.
Want Niger is nu toegetreden tot zo'n soort van ITE, initiatief pour la transparence des industries extractives. Dus een soort van overeenkomst tussen mensen die betrokken zijn bij uraniumontginning om heel transparant om te gaan met de opbrengsten.
Ja, dat is een probleem dat zich niet alleen stelt bij uraniumontginning, maar dat zich ook stelt bij bijvoorbeeld ontginning van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas.
Ja, en
studies hebben uitgewezen dat dat zijn zaken waar eigenlijk veel vraag naar is. Hetzelfde voor goud en diamant, waar veel vraag naar is. Die, laten we zeggen, daar kunnen wel prijsschommelingen in voorkomen, maar door de band gesproken zijn het producten die waar altijd vraag zal naar blijven en die eigenlijk op termijn nooit hun waarde zullen verliezen. Daar is veel vraag naar. Daar zijn grote bedragen mee gemoeid, investeringen om tot die exploitatie te kunnen overgaan. En dat houdt in dat daar ook veel corruptie bij te pas komt. Dat zijn blijkbaar zaken waar een correlatie tussen bestaat. Men heeft daar al lang onderzoek naar verricht, zodanig dat op een bepaald moment bijvoorbeeld ook de Wereldbank verplicht geworden is om een studie te laten verrichten naar de investeringen die de Wereldbank zelf doet in exploitatie van dat soort rijkdommen. En eigenlijk om de hele problematiek die daarmee te pas gaat door te lichten. En een van de bevindingen was dat daar dus enorm veel corruptie bij te pas komt. En dat op zich dan weer een zeer negatieve invloed heeft op wat men good governance in Wereldbanktermen noemt. Dus het concept van goed bestuur, doorzichtige beslissingname, democratisch bestuur en zo verder. Een van de prioriteiten van de Wereldbank in het bestrijden van corruptie en zo is precies om goed bestuur en het kunnen voorleggen van vooruitgang maken in goed bestuur, hè, dat landen daar aandacht moeten aan besteden en dat landen moeten kunnen aantonen dat ze corruptie bestrijden en zo als zij nog verder gebruik willen maken van leningen of donaties die via Wereldbank of door de Wereldbank beheerde fondsen binnenkomen. En vandaar die studie eigenlijk door de Wereldbank dan uitgevoerd is en een aantal aanbevelingen gedaan heeft. En het is in het kader van dat soort studies en dat soort aanbevelingen dan, dat regeringen inderdaad gedwongen worden min of meer om mee te stappen in dergelijke initiatieven. Nu, ik zelf blijf daar redelijk sceptisch tegenover, omdat we in het verleden ook wel gezien hebben dat politiek van de Wereldbank vooral vaak op papier gevoerd wordt, maar en bestaat uit goede voornemens, maar in de praktijk eigenlijk vaak niet op kan tegen lokale mechanismen.
Hebben zij ook niet zo'n lijst die ze
gebruiken?
Hebben ze niet zo'n lijst die ze ieder jaar publiceren met landen waar het goed investeren is? En dat bleek dan vorig jaar overeen te komen met de landen waar de mensenrechten het meest geschonden worden?
Ja, zij hebben inderdaad zo'n lijst. En het verwondert mij inderdaad helemaal niet dat ook daar een relatie tussen is. Hè. Ja.
Ik heb ook wel gelezen op het Nucleair Forum, ik weet niet of jij al hebt gegrasduind op die website, maar een van de argumenten voor het gebruiken van uranium voor energieopwekking zou zijn dat er nog grote uraniumreserves zijn in geopolitiek stabiele regio's.
Ja, dat zal wel zijn. Wat zijn geopolitiek stabiele regio's?
De grootste reserves zijn bijvoorbeeld in Australië.
Ja, ik veronderstel dat men daarmee inderdaad Canada en Australië bedoelt. Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat er ook zoiets bestaat als een wat inheemse volken dan nucleair kolonialisme noemen. Hè. Het is eigenlijk zo dat die uraniumreserves die zitten niet onder Sydney of die liggen niet in de buurt van, Ottawa, maar die bevinden zich eigenlijk vooral op gebieden die nog altijd bewoond worden door inheemse volken en waar inheemse volken zelfs volgens de wetten en de instellingen van landen zoals Australië en Canada rechtmatige claims kunnen opleggen. Ook nu, na de onafhankelijkheid van die landen en laten we zeggen het hele kolonisatieproces dat daar vanuit Europa plaatsgevonden heeft. En zo stellen we dus eigenlijk vast dat de onteigening van die volken blijft doorgaan. Het zijn grote bedrijven die over veel kapitaal beschikken, die eigenlijk aan de exploitatie van die grondstoffen, of het nu uranium is of andere grondstoffen, eigenlijk beginnen en eigenlijk toch maar een kleine fractie van hun winst afstaan aan de lokale bevolking.
Ja. Nu, ik heb gezien, ik weet niet of jij ervan op de hoogte bent, in 2000 heeft het Europees Parlement een soort van resolutie aangenomen, de Uranium Mining Urgency Resolution. En daarbij werd Australië dan opgeroepen om een bepaald ontginningsproject niet door te laten gaan. En de voornaamste argumenten waren dan de rechten van de inheemse bevolking. Dus er is blijkbaar toch wel, ook op hoger niveau, al zo'n beetje een bewustwording over de consequenties van die projecten.
Wel, laten we zeggen, een resolutie in het Europees Parlement heeft een morele betekenis, maar is natuurlijk niet afdwingbaar. Dus één, ten tweede is het voor het Europees Parlement heel gemakkelijk om een resolutie te stemmen over iets wat in Australië gebeurt. Europa is eigenlijk niet echt in grote mate afhankelijk van uraniumimport uit Australië. Australië is eigenlijk een land dat meetelt in de westerse wereld en dat zich daar ook niet veel zal aan gelegen laten. Ik zou wel een keer willen zien of het Europees Parlement evenveel ijver aan de dag zou leggen om een dergelijke resolutie te stemmen als het bijvoorbeeld gaat over de uraniumontginning door Areva.
Europa
is wel in grote mate en in hoofdzaak Frankrijk, België, dus de landen waar Frankrijk zijn elektriciteit aan verkoopt, is wel in grote mate afhankelijk van de uraniumontginning in Niger. En Niger is een land dat laten we zeggen, niet dezelfde politieke slagkracht heeft als Australië. Dus Niger is een land dat door Europa effectief zou kunnen onder druk gezet worden om verandering aan te brengen in zijn praktijk van bijvoorbeeld concessies geven voor uraniumontginning.
Nu, Johan, in die resolutie stond ook wel dat er een oproep werd gedaan aan alle Europese landen om geen uranium te kopen in landen waar de rechten van de inheemse door de uraniumontginning in het gedrang zouden komen. Dat vond ik wel heel frappant, want dan gaat het toch inderdaad wel verder dan Australië. Maar ja, dat is inderdaad, zoals je zegt, dat zijn mooie woorden.
Daar ben ik ook nog niet zo zeker van, want bij mijn weten heeft het Europees Parlement daar niet echt een definitie aangehangen van wat inheemse volken zijn. En de praktijk die de Europese Unie hanteert, ik heb het dan niet alleen over het Europees Parlement, maar de Europese Unie hanteert in verband met het concept inheemse volken, is dat zij dat concept alleen erkennen in die landen waar de overheid zelf en erkent, aanvaardt dat op haar territorium inheemse volken voorkomen.
Ja.
En bij mij weten is er in Afrika maar één land dat zeer expliciet erkent dat er binnen zijn grenzen inheemse volken leven, en dat is Zuid-Afrika. Zowat alle andere landen van Afrika, die zeggen, wel iedereen die van Afrikaanse afstamming is, die dus niet van Europese of Aziatische afstamming is, die is hier inheems. Dat is natuurlijk een verdraaiing van de betekenis die de laatste 20, 25 jaar aan het concept inheems volk gegeven is in het VN-kader.
Landen als bijvoorbeeld Niger hebben toch ook anderhalf jaar geleden de VN-resolutie ondertekend over de bescherming van inheemse volken.
Zij hebben de VN-verklaring over de rechten van inheemse volken ondertekend, maar ten eerste is dat geen conventie, dus zij is niet afdwingbaar, zij is niet binnen, het is een morele verklaring. En ten tweede, één zaak is die verklaring ondertekend, een andere zaak is de principes uit die verklaring omzetten in nationale wetgeving, zodanig dat die wel afdwingbaar is. En op dat vlak doen de meest Afrikaanse landen niks.
Dat is makkelijk.